welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in het onderwijs. We duiken vandaag in op een luisteraarsvraag. Heel leuk om ook die interactie op te zoeken met onze luisteraars, ja, denk ik. En er werd gevraagd, zijn we in het onderwijs nou beter af met of zonder AI?
Alsof we dat kunnen wegtoveren.
Hebben we nog nieuws?
Nou Tom, luisteraars weten dat denk ik niet, maar gefeliciteerd met het behalen van je vierde masterstudie. Het heeft jou volgens mij een heel weekend gekost om deze masteropleiding af te ronden. Nou, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ik moet er wel bij zeggen dat het niet de hele masteropleiding was, het was alleen de scriptie.
Oh.
Maar inderdaad, ik heb een masterscriptie gemaakt volledig met AI, dus 100% geschreven door AI. Inclusief 30 kloppende en relevante bronnen, inclusief iets van meer dan 10 hypothesen, inclusief data-analyse met multicollinariteit, modererende variabelen, en dat allemaal in één coherent en goed verhaal. Dat is gelukt.
Weekendje?
Ja, iets meer dan een weekendje was het.
Want de vorige keer had je het 5 uurtjes over gedaan, of een hbo-scriptie, toch?
Ja, klopt. En wat we merken is dat de technologie een heel stuk vooruit is gegaan. Dus vorig jaar heb ik dat met ChatGPT geschreven en die technologie is gewoon beter. Ik werk nu eigenlijk bijna alleen nog maar met Claude. Mm-hmm. Maar om in 5 uur een masterscriptie te schrijven is wel even andere koek. Dat is toch echt wel een stuk gecompliceerder en complexer. Dus iets meer dan een weekendje.
En je hebt zelf geen letter getypt?
Geen enkele letter.
Je hebt getypt om te prompten, neem ik aan.
Zeker.
Heb je alleen Claude gebruikt?
Ik heb ChatGPT gebruikt bij bronnen opzoeken. En ik heb natuurlijk nog een mooi voorkantje gemaakt met Ideogram. Maar voor de rest allemaal met Claude. Okay. En ik heb bijvoorbeeld wel nog de hele data-analyse gecheckt met SPSS natuurlijk. Maar dat is er niet ingekomen, want Claude had dat perfect gedaan.
Oké, dus je hebt gecheckt of wat Claude in zijn analyse had gedaan, of dat ook klopte.
Precies.
All right. En wat zou jij, mocht je nou docent zijn en zo'n scriptie krijgen, wat zou je zelf voor cijfer geven?
Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk in ieder geval voldoende. Ik doe zelf al jarenlang scriptie begeleiden op het hbo. Ik heb zelf meerdere masters, dus ik weet er wel iets vanaf. Dus mijn stelling is dat dit een voldoende zou zijn. Maar het staat gewoon op onze site, aivoordocenten.com. Dus bekijk hem zelf en geef zelf je oordeel, zou ik zeggen.
Oproep aan de luisteraars om jouw scriptie te beoordelen.
Precies. Hey, ik wil nog wel één ding hier verder op ingaan. Ik kreeg heel veel reacties via LinkedIn, dus ik ben blij dat het wat mensen wat wakker maakte. Eigenlijk is dit helemaal niks speciaals, zou ik zeggen. Want we hadden al een hbo-scriptie. Ik heb al veel met data-analyse gedaan. We hebben laatst dat PhD-gebeuren verteld. Dus eigenlijk is dit niet groot nieuws. Het is alleen dat ik het daadwerkelijk heb gedaan. Maar een van de reacties waar ik eventjes met jou over wil sparren was, ja, maar dit is nog steeds heel goed om alsnog te vragen van studenten, want ze moeten wel een kritische blik hebben en ze kunnen dit niet zomaar doen. Dus ze moeten wel bepaalde vaardigheden hebben. Ben je het daarmee eens of hoe zie jij dit?
Nou, ik zou de vraag bijna willen terugstellen. Jij bent, laten we even aannemen, wij zijn best wel goed in het goed prompten en goed, zeg maar, het onderste uit de kan halen als het gaat om ChatGPT en Claude. Als je dat heel goed kan, dan laten we even aannemen dat ik student ben en ik kan dat goed. Kan ik dan, als ik student ben en ik heb nog niet geleerd wat ik zou leren, wat ik zou moeten leren bij het schrijven van zo'n scriptie, kan ik hem dan schrijven?
Met de universitaire, dus de master thesis, is dat absoluut niet het geval. Mm-hmm. Met het hbo-scriptie is dat denk ik deels al wel het geval. Met mbo is dit zeker het geval. Dat ding is veel slimmer dan onze mbo'ers. Dus wat je eigenlijk vraagt is, of zegt, is dat mensen, de studenten moeten kritisch kunnen kijken naar wat er uitkomt, maar dat werk wat er uitkomt is vele malen van hoger niveau dan zij hebben. Hmm. En dat geldt dus nu voor onze mbo'ers, deels voor onze hbo'ers, wat ik zeg. In de toekomst geldt dit ook voor onze universitair opgeleiden. Een hele gekke wereld zou dat zijn.
Oké, dus het zit hem vooral in het kunnen beoordelen van het niveau van wat Claude in dit geval voor jou geschreven heeft. Het zit hem niet in, hoe moet ik een scriptie schrijven, wat moet waar staan?
Nee, dat kan niet allemaal perfect.
Dat kan die sowieso perfect, zeker. En misschien heb je de handleiding ingegeven.
Ik heb alles wat ik kon vinden, heb ik erin gegooid.
Ja, precies. Dat kan ik ook als ik student ben en ik begin met die cursus.
Als jij een beetje kan prompten, kan je een bijna uploaden.
Dus het gaat vooral om, je kan hem wel maken, maar de kans dat je dan een coherent verhaal hebt wat allemaal precies klopt, is kleiner dan dat jij dat nu hebt gedaan, want jij hebt al 3 masters. Ja. Dit is de 4e, hè?
Ja, precies.
En dus jij kan beter beoordelen. Oké, helder. Ja, helder. Dus het is meer een soort intelligentietest dan hem kunnen maken.
Goeie vraag. Ik hoop dat dit wat mensen wakker maakt. Dat is mijn bedoeling hiermee.
Wakey.
Precies. Next. Wat hebben we nog meer?
Nou, iets met poëzie, toch?
Ja, zeker. Een van de dingen waarvan ik mensen nog wel eens regelmatig hoor zeggen, ja, maar AI kan dit niet. Wat hoor jij dan vooral, Marcel? Wat denken mensen dat AI niet kan?
Nou, laat ik eens een hele wilde gok doen. Creatief zijn.
Creatief.
Met taal bijvoorbeeld.
Oh, die hoor ik zo vaak. Ik hoor heel vaak mensen zeggen van AI kan dit niet. Terwijl zij geen enkel idee hebben wat AI wel of niet kan. Ze zijn helemaal geen experts. Maar creatief zijn hoor ik heel vaak gevoelens overbrengen of iets dergelijks.
Empathisch zijn.
Empathisch zijn, die hoor ik heel vaak. Maar mensen hebben geen idee wat AI kan. En daar is een heel interessant wetenschappelijk artikel over gekomen in Nature. Daaruit bleek dat uit een hele grote testgroep hebben ze allemaal poëzie gegeven. Dus een deel was door AI gegenereerd, een deel was van echte poëten. Mm. Toen hebben ze gevraagd van, hey, kunnen jullie het onderscheiden? Dus welke is van AI, welke niet? Daar kwamen ze niet uit. Maar wat ik eigenlijk nog gekker vind, of nog opvallender vind, is, er is ook gevraagd welke van de werken vind je mooier, welke raakt jou meer? Dus dat is echt een gevoelskwestie. Wie wonder dan, denk je?
Nou, jij kijkt mij op een manier aan die mijn neiging naar ChatGPT heeft gewonnen.
Echt waar, Marcel. Kan je het geloven?
Ja, ik ga wel wat kritische vragen stellen.
Ja?
Ik heb het onderzoek natuurlijk ook gelezen. Want dit was een podcastspel wat wij hier speelden natuurlijk. Het waren leken. Het waren geen poëzie-experts die dit beoordeeld hebben.
Ja.
En volgens mij was de poëzie zelfs geschreven nog met 3.5. Dus echt het slechtste model wat er ongeveer is geweest.
Ik zeg altijd over ChatGPT 3.5 dat het niks kan.
Nee.
En het heeft al die mensen dus in de maling genomen.
Ja, wat ik denk, als ik daar verdieping in wil aanbrengen, is dat wat ChatGPT eigenlijk beter kan dan een poëet, is getraind worden om antwoorden te geven die mensen fijn vinden. En om output te genereren die mensen waarderen. Want daar is precies de manier waarop het gefine-tuned is.
Zeker.
Dus daar zijn misschien een paar honderd mensen een paar weken bezig geweest met duimpjes geven op output die ze fijn vinden. En duimpje naar beneden met, zeg maar, de poëzie die ze niet fijn vinden. Dat heeft Shakespeare niet gekund.
Ja.
Dus het is een oneerlijke strijd.
Ik zeg ook niet dat het een eerlijke strijd is. Ik zeg alleen dat het heel logisch is dat, of nou, wat ik eigenlijk wil, ik wilde eigenlijk niet zeggen dat het logisch is dat AI beter is. Dat punt maak jij nu eigenlijk.
Dat maak ik ervan, hè?
Wat ik vooral wilde zeggen is dat dat AI dus ook de gevoelskwestie kan overnemen. En dat vind ik heel opvallend. Ik verbaas mij denk ik elke week weer over iets wat AI nu weer kan. Waar we dit nieuwsitem mee begonnen. Mensen denken dat het heel veel dingen niet kan, wat het eigenlijk al wel kan.
Ja. Popperiaans bijna. Je kunt dat niet bewijzen, maar er komt ooit een moment dat als je denkt dat kan AI niet, dat het plotseling toch wel kan.
Ja.
En ik denk dat dat in razend tempo gebeurt als je een beetje bijblijft.
Ja. Ik zeg nu altijd dat kan AI nog niet.
Ja, of ik heb nog niet ontdekt hoe ik het uit AI haal.
Precies. Volgende nieuwtje.
Ja, ik had een stropdas aan maandag, Tom. En jij
zag
kent mij
uit,
een beetje.
Hoor.
Dat heb ik niet vaak.
Nee, precies. Dan moet er iets speciaals zijn.
Ik werk namelijk op de sportacademie. En dan mag je gewoon naar een vergadering in je trainingsboek.
Ja.
Nee, ik had geen stropdas aan. Ik was wel net gekleed, maar dat ging meer over het congres wat ik 's middags had.
Mm-hmm.
Maar het college van bestuur was op bezoek bij onze academie.
Ja, eindelijk.
En mij was gevraagd door de directeur onder andere, neem dit driekoppige bestuur eens mee in wat AI nou eigenlijk is en wat die impact is en waarom jullie die podcast hebben en waarom jullie daar zo druk over maken.
Mm-hmm.
Vond ik een hartstikke mooie kans om ook eens te kijken wat dan zit. Er zit een paar laagjes boven ons. Wat zijn de gedachten over AI zijn? Wat is de kennis daar eigenlijk over? Enzovoorts. Dus wat ik gedaan heb, is misschien wel aardig om kort te vertellen, is ik heb eigenlijk ook vaker in deze podcast gezegd dat de democratisering van de kennis met het digitale tijdperk, iedereen kan bij alle kennis, nog niet wel zeggen dat je die kennis ook kan begrijpen. En daar heb je wel een opleiding voor nodig. En het liefst een goed geschoolde docent die jou mee kan nemen in die kennis en die vaardigheden ontwikkelen. Maar dat met de komst van generatieve AI, die intelligentie die daarvoor nodig is, ook gedemocratiseerd is. Dus dat opeens iedereen met of zonder opleiding een docent bij zich heeft die hem dingen kan uitleggen. Ja. Nou, dat drong best wel goed door, als ik tenminste de non-verbale signalen goed oppikte. Mm-hmm. Ik denk dat dat punt gemaakt heb.
Dat kan AI niet.
En toen heb ik met eigenlijk op 4 gebieden heb ik de impact laten zien. Dat ging over de impact op het leren van studenten. Nou, daar hebben wij natuurlijk vaak over met onze Aisha bijvoorbeeld. Hè? 24/7 beschikbaar, gepersonaliseerd. Op toetsing, nou, daar hebben wij ook al regelmatig wat over gezegd. Bijvoorbeeld een masterscriptie schrijven. Precies. In een weekend zonder een woord te typen. Ja. Over wat het doet met het werk van de docent. Nog veel te weinig, maar er is een enorme zee aan winst nog te halen in mijn beleving. En deze, daar schrokken ze heel erg van, een impactanalyse op het werkveld van de 14 academies van de HAN. Ik heb dat met behulp van AI gedaan, met 3 kleurtjes. Rood is, dit werkveld gaat ontzettend veranderen. En blauw is veilig en geel is een beetje. Ja. En gelukkig zitten wij nog bij blauw met onze sporters. Ja. Maar er waren ook 7 of 8 academies die knalrood waren. En dat geloofden ze en daar gingen ze ook vragen over stellen. En daar schrokken ze behoorlijk van. Dus dat was mooi.
Dan, die hebben ze dus laten schrikken, daar ben ik blij van.
Ja.
Kunnen wij dan ook verandering verwachten?
Ja, dat is... That's the question, zei ChatGPT 3.5 of Shakespeare. De luisteraars mogen aangeven wie ze denken dat dit gedicht heeft geschreven. Meer weet ik eigenlijk niet van poëzie, dus nee, dit was
precies,
hem.
Ja.
Nou, kijk, alle kleine beetjes helpen. Ik denk ook maar, choose your battle, dit is wat ik kon doen. Mm-hmm. Jij was erbij, je hebt wat demonstraties gegeven. Volgens mij heb jij je ook gezien dat het impact maakte ter plekke. En dat er kritische vragen werden gesteld over wat nu verder. Mm-hmm. Dat er ook direct de neiging ontstaat om er allerlei beleidskreten door te gooien die dan weer maken dat je toch maar eerst eens even dit en dat en zus en zo en privacy en kan dat wel, mag dat wel.
Ja, precies.
Waarop ik denk, oké, als dat de Pavlov-reflex is van een bestuurslid, dan hebben wij volgend jaar dezezelfde discussie weer. Tegelijkertijd heb ik ook de indruk, een van de leden had vorige week voor het eerst met een gratis chatbot gewerkt, voor het eerst.
Marcel, what the fuck?
Piep, ja. Ik had het wel verwacht, eerlijk gezegd. Maar ik denk ook dat op het moment dat een leiding van een grote onderwijsinstelling zelf aan de slag gaat. Ik heb het aanbod gedaan, dus ik heb een mailtje gestuurd naar die persoon. Aanbod gedaan om daar een promptcursus te geven. Dus ik ben benieuwd of dat kan. Ik denk dat als ik dat mag doen, dat dat heel veel impact gaat maken. Omdat als je het zelf gelooft, het natuurlijk ook makkelijker te verkopen is.
Ja, ik denk dat er echt heel weinig gaat veranderen. Dat een bestuurder vorige week ooit voor het eerst een keertje iets met een chatbot heeft gedaan. Die gasten hebben geen idee wat er aan de hand is.
Nou ja, nu wel natuurlijk, want ik heb ze dat allemaal verteld, Tom.
Ja, nou, ik hoop
in
dat
mijn
ik het verkeerd heb.
Hey, Tom.
Maar ik ben wel blij dat je het hebt gedaan. Ja. Je deed dat ook heel goed. Dus,
nou, dankjewel, Tom.
Ja,
Jij nog iets?
Ja, korte update over Aisha. We hebben dat natuurlijk gelanceerd op die school. We hebben dat breed gedeeld bij onze nieuwskanalen. Heel leuk. Iemand op de school die mailde een kleine tussenresultaat. Die zegt, bij ons is echt merkbaar en zichtbaar dat leerlingen nu meer met AI doen. Bij TNT maken leerlingen er op een goede manier gebruik van en leidt tot mooie prompts en mooie en goede output voor opdrachten. Vandaag een docent gesproken die heel erg enthousiast was en dit met mij deelde. Nou,
vet.
Supermooi tussenresultaat.
Ja, maar we hebben meer dan één school die niet aan de officiële pilot meedoet, maar er zijn meerdere scholen die graag willen werken met iets.
Ja.
En volgens mij is er nog een hele mooie quote binnengekomen, toch?
Ja, zeker. Dit is gewoon iemand die dit ging oppakken extra. Die zei van, dit is zo'n mooi initiatief.
Ja.
En het is echt balen dat jullie niet dit met een betaald account kunnen doen en zo, want het gaat gewoon minder impact hebben en minder kunnen begeleiden. Dus hij zegt, ik ga gewoon een klein groepje studenten echt begeleiden hierin met een betaald account. En we hebben net voor de podcast een appje van Wim gekregen en hij zegt, de pilot is begonnen. 2 uur lang 6 leerlingen hard aan het werk gezet. En ze vinden het geweldig. Ze staan allemaal dik onvoldoende nu. Maar ze zijn heel enthousiast over de hulp die ze krijgen.
En ze staan niet dik onvoldoende omdat ze 2 uur begeleid zijn door Wim. Hartstikke gaaf.
Heel gaaf.
Volgens mij zegt hij er ook in die quote nog, je stuurt de leerlingen door hun eigen leerproces. En daar heb ik het ook al een keer over gehad. Ja. Ik denk dat het cruciaal is dat een leerling weet wat hij of zij nodig heeft om te leren. En op het moment dat dat helder is, kan bijvoorbeeld Aisha daar ook echt iets mee. Daar zit hem de kneep.
Ja. En die begeleiding, dat gaat zo erg helpen.
Geen one size fits all. Ja. Hey Tom, even dit is, ik overval jou even, maar we hebben altijd twee items, de nieuwtjes en dan het grote onderwerp. Maar ik heb het indruk dat we een nieuw item erbij hebben. Mm-hmm. Volgens mij plotseling. Tom's ergernis van de week.
Ja, leuk dat ik daar weer even tijd voor krijg.
Get it out of your system, Tom.
Ik ga hem even kort houden. Ik heb eigenlijk drie dingen had ik meegenomen naar de podcast.
Ergernis van de week.
Dus ik zal er één kiezen. Ik las op LinkedIn iemand van No Lie en die riep op dat we vooral rustig aan moesten doen met... met alles wat rondom AI en onderwijs. Dus rustig aan en wel overwogen is the way to go. Ik dacht, dat kan toch echt niet.
Heel doordacht.
Ja, heel doordacht en dan gebeurt er dus niks. Links en rechts worden we ingehaald door AI. Die schrijft masterscripties. We zijn met AI-docenten bezig. En die kerel die zegt van, we kunnen rustig aandoen. We zijn voor mijn gevoel gratis diploma's aan het weggeven. Je kan toch niet rustig aandoen?
Is het eruit?
Ja. Dankjewel.
Lekker, hè?
voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze site aivoordocenten.com.
Ja, en voor de sponsor. Vandaag hebben we helaas te veel sponsoren om allemaal te noemen in de tijd die nog rest. Dus hebben we besloten er maar geen één te noemen. Voor het hoofdthema, Tom. We hebben vandaag het thema, zijn we in het onderwijs nou beter af met of zonder AI? Mm-hmm. Het is er. We kunnen het niet wegdenken, maar we kunnen het wel wegdenken.
Ja, zeker.
Zullen we eens een stukje, de kernvraag die de luisteraar naar mij appte, even beluisteren?
Ja, lijkt me een mooi plan.
Goedemorgen Marcel. Ja, ik ben natuurlijk van de audio en fan van jullie podcast. Maar wat ik me wel afvroeg is, als we terug in de tijd konden, als we AI eruit zouden kunnen gooien, of als we zouden kunnen zeggen, ja, AI is gewoon nooit gelukt, waren we dan toch beter af?
Oké, dat is een hele interessante vraag. Dank daarvoor. Als ik hem in mijn eigen woorden zeg, AI heeft grote impact op het onderwijs. En het is er nou één keer, dus wij proberen er het beste van te maken. En mm-hmm. wij proberen ook duidelijk te maken dat het twee kanten heeft. Ja. Er liggen kansen, maar er zijn zeker bedreigingen. Maar als we nou even zo kunnen doen en dit is weg, is dat dan beter of niet? Eerste wat bij mij opkwam is, hoe zat het ook alweer, of hoe zou het zitten zonder AI met de autonomie van het leren? Hoe was dat ook alweer in de pre-AI-tijd? Lang, lang geleden.
Ja, ik vind het ook een leuk gedachte-experiment. Dus ik vind het een leuke vraag. Tof dat dat wordt ingestuurd. De autonomie geef je meteen aan als eerste onderwerp. Hmm. Ja, meteen een interessant onderwerp natuurlijk. Ik zie gewoon dat mijn studenten die gebruiken heel veel ChatGPT en Claude en dat soort tools. En ze denken zelf minder na, mag ik dat zo zeggen? Ik denk het wel. Ze gaan kritisch die output bekijken. Ze mm-hmm. denken wel na over hun prompting. Maar als ze alles zelf hadden gedaan qua opdrachten en dergelijke, dan moeten ze toch meer nadenken. Ja, ik vind het moeilijk te verwoorden. Maar mijn eerste gedachtgang is meteen, ja, eerder moesten ze alles kunnen en nu hoeven ze toch maar een klein deel te kunnen.
Hoe bedoel je dat?
Ik denk dat zij zonder AI, dus degene die nu gaan studeren, mm-hmm. Dat zij zonder AI niet zoveel meer kunnen of minder kunnen. Dus een mooie analogie is natuurlijk Google Maps. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik van Nijmegen naar Amsterdam kom eigenlijk. Ik zet dat gewoon in mijn Google Maps.
Ik weet niet eens waar ik woon, joh. Ik druk gewoon op thuis.
Maar die analogie die vertaalt zich heel sterk naar het onderwijs. Mm-hmm. Zij zetten die chatbots overal voor in en daardoor kunnen ze opeens een scriptie schrijven.
Ja, dus op het moment dat de scriptie schrijven of weten waar je woont of hoe je in Amsterdam komt essentieel is voor de opleiding, dan raken we dus iets heel belangrijks kwijt door de komst van AI.
Ja.
Of hadden we iets heel belangrijks in handen wat nu dreigt te verdwijnen als je me omdraait?
Ja.
Ik ga een tegenargument bedenken. Ik ga zeggen, toen AI nog, stel dat AI niet zou bestaan, zou je eigenlijk dezelfde weeffouten in het onderwijs gewoon minder goed zien. Ik heb vroeger een scriptie geschreven en mijn buurman was ontzettend aardig en intelligent. En die heb ik gewoon gevraagd, als ik nou jouw gas maai, 4 weken achter elkaar op zaterdagochtend, kun jij mijn scriptie schrijven? Hij vond het nog leuk ook. Dus ik heb dat toen gedaan, maar er was geen docent die beoordeelde en dacht, is dit de buurman van Marcel geweest die scriptie heeft geschreven of Marcel zelf? Ik heb het niet zelf gedaan. Ja. Nu vraagt iedereen zich dat af. Dus het is gewoon duidelijker nu dat het kan, maar het kon altijd al.
Het kon altijd wel, maar ik denk dat het heel weinig gebeurde. Misschien naïef van mij hoor, maar ik denk dat heel veel mensen gewoon hun eigen scriptie schreven. Niet iedereen had zo'n buurman zoals jij.
Veel vrijstaande huizen vroeger.
Niet iedereen heeft geld om andere mensen daarvoor te betalen. Nu heb jij een hele slimme buurman, zoals jij had. Maar die heet Claude en die hoef je maar $20 per maand te betalen. En dat ding is mega slim. Dus daar zit wel echt een heel groot verschil in.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat ik met je mee kan gaan, maar het kon al, zeg maar. Dus ik weet niet of er fundamenteel iets veranderd is. Het is alleen duidelijker dat het zo is. Dus we moeten er meer mee nu. Dus
ja,
het
zeker.
Dwingt AI eigenlijk die weeffout eruit te halen, zou
zeker.
Ik zeggen.
En wat betreft die autonomie, ik vind dat echt een moeilijke vraag, hoor. Want het wordt ook heel vaak aan mij gevraagd van, hey Tom, we zijn bezig met een nieuw curriculum of zo. Wat moet daarin komen? Dus wat moeten ze nog echt leren?
Ja.
En wat gaat overgenomen worden door AI? Ik vind dat echt wel een pittige vraag, hoor. En daar heb ik op dit moment nog zeker niet het antwoord op.
Oh, dan is het fijn om te horen dat ik jou zo meteen dat antwoord ga geven. Hou die even vast, want ik heb hem.
Okay.
Ook voor de luisteraar interessant. Ik wilde nog wel zeggen dat de buurman scriptie analogie of vergelijking, dat dus wel betekent als AI opeens weer weg is, dat het in één klap weer dus heel oneerlijk wordt. Want ik heb wel zo'n buurman. Of ik heb hoogopgeleide ouders, of ik heb geld en ik kan een scriptiebureau inhuren. Mm-hmm. En jij niet. En je zei, ik kan $20 per maand betalen, maar je kunt ook met een gratis versie een heel eind komen.
Ja.
Dus in dat opzicht was het zonder AI misschien nog wel oneerlijker.
Zeker. Ja. Ja, behalve dan dat je nu heel erg gaat krijgen, de mensen die hiermee kunnen werken hebben enorme voordelen. En de mensen die hier niet mee kunnen werken, die lopen straks enorm achter.
Ja, ja, dan, ja precies. Maar iedereen heeft die kans, alleen moet je een beetje geluk hebben dat je in een school zit waar geen taboe op heerst misschien nog nu.
Dat zou mooi zijn.
Het antwoord op de vraag, of een antwoord op de vraag. Ja. Mijn stelling van een tijdje terug, gejatte stelling overigens, leren is zweten.
Ja.
Leren is niet fijn, leren doet pijn in je hoofd, letterlijk soms. Moet je moeite voor doen, geeft geen prettig gevoel. Dat hele verhaal, zeg maar, is natuurlijk ligt het sterkst onder vuur. Vroeger was leren zweten, maar als je toen een tentamen wilde halen, of als je toen een verslag met een voldoende wilde halen, en je had geen buurman, moest je wel zweten.
Mm-hmm.
En nu hoeft dat niet meer. Ik denk dat de kern van wat je nog steeds moet kunnen, los van welke opleiding je doet, is, je moet in staat zijn om geconcentreerd, diepgaand, langdurig, met doorzettingsvermogen te werken. Er zijn veel woorden in één keer. Ik mm-hmm. probeer een beeld te creëren. Mm-hmm. Ik denk dat wat een mens bijzonder maakt en wat een lerend mens bijzonder maakt, is dat hij zijn hersenen kan pijnigen, langdurig, geconcentreerd. En ik denk dat dat nodig is om fundamenteel iets te veranderen in je kop en dus echt iets te leren. En ik denk dat er een gevaar is nu met AI, dat je te makkelijk zeg maar uit die focus kan komen door even het antwoord te krijgen. En dat ja, dat is denk ik een gevaar. Ik denk dat er ook kansen zijn overigens, maar mm-hmm. nou, alsjeblieft.
Vind ik een mooie. Dit vind ik duidelijk een heel ander thema dan dat autonomie. Dus we zijn voor mijn gevoel echt over naar een tweede thema. Mijn eerste reactie is op dat ik daar helemaal met je eens ben. En aan de andere kant las ik deze week een tweet van iemand die zijn dochter met Advanced Voice Model had laten werken. En dat geweldig werkte, want dat werkte zo intuïtief en die had gewoon intrinsieke motivatie om iets te leren. Het was zo'n kind die zei van, oh, hoe werkt dat dan, en dat werkte gewoon heel prettig. Dus daar was niet het zweten van het leren, maar het was gewoon, die had gewoon helemaal zin om te leren en dat werkte perfect.
Ja,
dus daar zie ik ook wel veel kansen.
Ik zet hem wat zwaar aan. En dus de middeleeuwse monnik die gepijnigd wordt met het leren. Ik snap dat leren meer is dan dat. En dat als een kind leert dat dat ook vanzelf gaat zonder hoofdpijn.
Ja.
En dat motivatie en prikkels krijgen op het juiste moment enorm belangrijk zijn.
Mm-hmm.
Als het gaat om studenten en wat heb je nou nodig straks om in een hoog een hoogopgeleid wou ik zeggen, laat ik dat niet gebruiken. In een cognitieve baan, als professional, wat heb je daar nodig? Ik denk dat je het vermogen nodig hebt om langdurig, geconcentreerd, diepgravend te denken. Of je nou daarmee interacteert met AI of niet. Ik denk als je dat niet meer leert, dat alles vluchtig wordt in je hoofd en dat je een fundamentele vaardigheid mist. Dat denk ik.
Ik ben het daar helemaal mee eens.
Ja, kunnen wij dat nog?
Het is echt al minder, denk ik. Ik werk nu gewoon met bijna alles wat ik doe, werk ik met klonen. En ik merk gewoon dat ik minder zin heb om een heel artikel te lezen. Dan gooi ik hem even door klonen om te kijken of dit de moeite waard is en dergelijke. Ik probeer allerlei paden te vinden dat het me sneller afgaat. Dus ik merk echt dat ik een soort van luier daarin ben geworden. Dus ik zie het eigenlijk echt al bij mezelf dat ik luier word.
Ik heb dat helemaal niet. Deze zelfreflectie bewaar ik voor een andere aflevering van de podcast. Het sluit wel aan bij het punt op motivatie, denk ik. Ik vraag me dan af, als ik dat helemaal uit elkaar trek. Stel, je krijgt nooit het antwoord op een vraag die je hebt. En je moet er altijd zelf achteraan. Dan zou je kunnen zeggen, hey, dat lokt diepgravend leren uit. Maar ik denk dat het ook soms opgeven uitlokt. Of heel vaak misschien zelfs wel. Aan de andere kant van het spectrum staat de situatie waarin je als kind nu opgroeit en je hebt een robotje op je schouder zitten. En je hebt een chip in je hoofd zitten. Of je hebt een telefoon in je zak nu. En je kan eigenlijk, wanneer je maar het minste begin van een vraag hebt, meteen het antwoord al krijgen. Mm-hmm. Ergens daartussenin zit, denk ik, iets wat je wil hebben. En met af en toe meer naar het eerste en af en toe meer naar het tweede. Maar de neiging, denk ik, van de generatie die nu opgroeit, als je niet uitkijkt, is eigenlijk dat tweede. Ja. En de vraag is dan of je nog het vermogen tot echt zelf nadenken en leren krijgt. Of dat je gewoon eigenlijk overprikkeld wordt en zelf niet meer nadenkt.
Ik hoor je helemaal. En wat het meteen bij mij triggert, is dat ik denk van, wat voor effect heeft dat op de hersenen? Als je altijd meteen het antwoord krijgt.
Ja, ik denk dat wij evolutionair zo zijn opgegroeid dat wij heel goed zijn in het juist zelf bedenken van een antwoord. Of op zoek gaan naar de informatie, maar op zoek gaan naar de informatie, wat anders dan direct instantaan het antwoord krijgen. Mm-hmm. Ja.
Zeggen we nu eigenlijk als conclusie, als we al deze punten hebben gehoord, het is eigenlijk best wel negatief voor het onderwijs dat AI er is gekomen. Kunnen we daarmee dit gedachte-experiment afsluiten?
Nee. Okay. Nou, wat mij betreft niet. Ik zou een andere conclusie trekken. Ik zou de conclusie trekken dat dat een van de scenario's is waar je in terecht kan komen.
Ja.
Op het moment dat je onderdacht alleen maar de korte termijn kansen van AI, vanuit het perspectief van de leerling dan, gaat laten benutten. Op het moment dat wij als onderwijs experimenten gaan doen, hè, waar wij hier ook mee bezig zijn, en dus ook voor het licht houden, wanneer roept het nou laksheid op en wanneer roept het nou leren op. Mm-hmm. Dan denk ik dat je in het midden uit kan komen. En dat is eigenlijk een veel persoonlijker. Die term wordt te vaak gebruikt, denk ik. Maar een veel beter afgestemd leerondersteuning krijgt. Waarbij je zowel het een als het ander kan leren. Dus het kan allebei de kant op gaan. Dat is het korte antwoord eigenlijk. Er liggen kansen.
Ja, dus jij zegt met goed onderwijsontwerp. Dus dat we AI goed integreren in ons onderwijs, dan liggen er heel veel kansen. En waar ik de meeste kansen zie, is dat wij jarenlang, decennia lang, eeuwenlang onderwijs hebben geleverd met een soort van one size fits all. Dus je zit in een groep, een klas, waar gewoon 30 leerlingen zitten en jij vertelt één verhaal. Ja, dat sluit totaal niet aan bij iedereen. En jij vindt dat persoonlijk te vaak wordt genoemd. Nou, ik denk juist dat daar een van de grootste kansen liggen. Maatwerk. Op het niveau en het tempo wat de student wil. Ik zie daar zo'n grote kans liggen. En ik denk, het zal er heel erg om gaan of we dat in het onderwijs goed kunnen integreren. Dat doen we op dit moment helemaal niet. We doen dat heel erg slecht. Maar als dat wel kan, dan heb ik toch wel heel graag onderwijs met AI.
Ja, volgens mij komen we zo weer bij elkaar, Tom.
Mooi, hè?
Ja. En volgens mij sluit dat ook heel nauw aan bij de stelling die wij altijd hebben op het eind. Maar dan moet jij even iets daarvoor zeggen.
Dat was hem weer voor vandaag. We sluiten deze aflevering weer af met hetzelfde motto als altijd.
Niet bang zijn, gewoon doen.